overgaan naar de gemeenteraad. Voor deze gemeenteraad hebben we 24 punten in openbare zitting, met inbegrip van de mondelinge vragen en mededelingen. We hebben dus geen tijd te verliezen voor deze vergadering. Het eerste punt op de agenda is het goedkeuren van het verslag van de vorige zitting. Kan het verslag worden goedgekeurd? Kom op voor Markendal.
Akkoord.
CD&V Markendal.
Akkoord.
En N-VA is ook akkoord. Na de 24 punten zullen we ook nog moeten vragen aan het publiek om de raadzaal te verlaten, omdat wij nog twee punten moeten kunnen behandelen in besloten zitting. Om de raad vlot te laten verlopen, gaan we na de goedkeuring van dit verslag dus ook met een aantal wijzigingen in de agenda doen. We gaan beginnen met punt 11, 12 en 13 op de agenda. Dat zijn de toelichtingen. En het eerste punt dat zal toegelicht worden zal door meneer Fabian de Beer, omgevingsambtenaar stedenbouw, gebeuren. En dat gaat over het betreft een toelichting. Daarvoor moet niet gestemd worden. Maar het is eigenlijk dus betreft het ontwerp van een visienota over de begraafplaatsen. Ik geef graag het woord aan Fabian.
Dank u wel. Nu, ik ben Fabian de Beer, omgevingsambtenaar van de gemeente. Wij gaan een keer vanavond toelichting geven over de visie rond de begraafplaatsen in Markendal. Nu, voor vanavond een beetje de structuur. Wat is de aanleiding voor een opstellen van een visie rond begraafplaatsen? Waar zitten we in de bestaande toestand? Welke vormen van lijkbezorging hebben we? Nu, ook gaan we kijken van ja, welke lijkbezorgingen worden er gerealiseerd in andere gemeentes. Om dan verder te gaan naar eigenlijk een algemene visie voor Markendal en het verdere vervolg, de verdere procedure. Hoe zouden we eigenlijk verder, welke stappen moeten we verder nemen? Nu, de aanleiding om een visie toch uit te werken is, ja, bepaalde begraafplaatsen hebben nog een beperkte ruimte aanwezig om aan lijkbezorging te doen. Nu, we zitten ook nog met wijziging in het kerkbeleidsplan, die mogelijk ook een effect heeft op wat dat er met een begraafplaats kan gebeuren. Een kerkenbeleidsplan gaat uitspraak maken over de kerken. Wat gebeurt er in de toekomst met de kerk? Nu, we zitten ook met gewijzigde reglementering rond fytoproducten. U zal ook wel weten, het beheer van een begraafplaats is niet meer deze beheer van 30 jaar geleden, waarbij dan men fytoproducten gebruikt. Nu is er een reductie van fytoproducten. We zitten ook nog met nieuwe maatschappelijke vragen. De maatschappelijke vragen van 30 jaar geleden zijn niet meer de maatschappelijke vragen van op vandaag. Dus diverse doelen om toch wel een keer stil te staan van ja, wat moeten we met de begraafplaatsen in Markendal doen. Nu, we hebben een keer in kaart gebracht van ja, waar zitten we op vandaag. De bestaande toestand. We hebben eigenlijk de gemiddelde cijfers een keer erbij genomen van de laatste 8 jaar. Wat dat er van lijkbezorging gebeurd is. Nu, waarom specifiek 8 jaar? Omdat we een digitale lijst hebben van 8 jaar. Daarvoor werd dat nog analoog op papier genoteerd. Nu, de lijst is getrokken op 1 januari vorig jaar. Bestaande toestand in deelgebied Marken. Nu, voor de mensen achteraan had het misschien wel minder zin, maar goed, ik had het even toelichten. We hebben verschillende vormen van lijkbezorging. De klassieke zijn de gewone grond, zijn het begraven in volle grond. Daar heb je twee scenario's in. Zijn de gewone grond zonder concessie of met concessie. Concessie is dan voor 30 jaar, de gewone grond is voor 15 jaar. Nu, daarnaast heeft men ook crematies. Het plaatsen van een urne in een columbarium, dat is ook een methodiek van lijkbezorging. Asverstrooiing in een asstrooiweide, dat is ook een mogelijke vorm van lijkbezorging. Nu, in Marken, specifiek in Marken, we hebben het Marka, die eigenlijk een herbestemming geweest is van de kerk van Markenkerkhem. Wat maakt dat we eigenlijk de begraafplaats of de kerkhof rond de kerk, dat we daar eigenlijk beslist hebben van dat we eigenlijk enkel de bestaande concessies nog gaan uitvoeren, dat we geen nieuwe concessies gaan realiseren. Louise-Marie is ook gelijkaardig. De bestaande concessies worden uitgevoerd. Er worden geen nieuwe concessies niet meer afgeleverd. En daar zit de kerk, is men aan het nadenken over een herbestemming van de kerk in het kader van landschapspark, dat de kerk eventueel een andere bestemming zou krijgen. Kerkhem is een klein dorpje. Daar hebben we eigenlijk voor rond de kerk nog ruimte voor 5 jaar gewone grond en concessies. Nu, in Kerkhem zelf is het een beperkte begraafplaats. Daar hebben we geen ruimte voor. Andere voorzieningen zijn een urnenveld, een starretjesweide. Daarvoor is de ruimte te beperkt. Etikoven. In Etikoven hebben we nog ruimte voor 4 jaar concessies. Dus eigenlijk concessies dat we nog 4 jaar kunnen afleveren. Ook daar is de ruimte beperkt om andere voorzieningen te doen. Een grote astrooiweide, dat is niet mogelijk daar. Dus dat is qua ruimte ook wel relatief beperkt. In Schorisse. Schorisse is toch wel stukken groter. Daar hebben we nog een ruimte om 20 jaar aan gewone grond te realiseren en 20 jaar aan concessies te realiseren. Dus daar is zeker wel ruimte. Er is ook nog plaats voor andere voorziening, zoals de starretjesweide, urnenbegraafplaats, andere vormen van het klassiek begraven. Nieuwkerke. Nieuwkerke heeft nog 5 jaar gewone grond, of nog ruimte voor 5 jaar gewone grond te realiseren en 6 jaar voor concessies te realiseren. Dus men heeft daar ook wel beperktere ruimte eigenlijk op deze locatie. Nu dus, of vandaag, wat doen we eigenlijk aan soorten lijkbezorging, zoals dat ik al aangegeven heb? Het begraven van lichaam, gewone grond, concessies. Nu, maar we zien eigenlijk dat de tendens meer schuift naar crematie. Nu, of vandaag doen we op vlak van crematies de gewone grond, eigenlijk een urne plaatsen in de grond, ofwel in een grond zonder concessie, ofwel een grond met concessie. Of een columbarium, dat is een gebouw of een constructie bovengronds, eigenlijk een torentje, waar dat de urne wordt ingeplaatst, met concessie, zonder concessie en eigenlijk asverstrooiing op een asstrooiweide. We hebben dan ook een keer gekeken naar andere gemeentes rond ons heen. Resumerend, de grotere gemeentes, zoals Ronse, Oudenaarde, doen veel meer aan vormen van lijkbezorging dan de kleinere gemeentes, zoals Kluisbergen, Brakel. Kluisbergen, Brakel is relatief klassiek, zoals dat wij doen. Gewone grond, crematies, maar niet te uitgebreid qua lijkbezorgingen. Qua algemene visie, of vandaag, of eigenlijk de afgelopen 8 jaar, voor volledig Markedal, hebben we eigenlijk dit lijstje aan vormen van lijkbezorgingen. Nu, we zien eigenlijk een maatschappelijke verschuiving naar hoofdzakelijk crematies of meer naar crematies. Dus de gewone grond is al een beetje uitzonderlijk aan het worden. Er is meer vraag naar crematies. Nu, naast die crematies hebben we ook nog 72 thuisbewaringen. Dat zijn de mensen die eigenlijk thuis een urne plaatsen, binnenskamers, eigenlijk de urne gaan bewaren. Dus dit is het lijstje van de afgelopen 8 jaar van vormen van lijkbezorgingen. Nu, om een visie te ontwikkelen voor Markedal, moeten we ook kijken naar reglementeringen. Nu, het wetgevend kader zegt van goed, om eigenlijk een begraafplaats te realiseren, moet dat in een geëigende bestemming liggen, zijnde gebied voor gemeenschapsvoorzieningen. Dus dat is toegelicht in de omzendbrief. Nu, ook in het decreet zegt dat het decreet rond begraafplaatsen zegt dat eigenlijk lijkbezorgingen een gemeentelijke bevoegdheid is. Dus we kunnen dat niet doorschuiven naar private partners. De gemeente moet het initiatief daarvoor nemen. Om eigenlijk een visie te ontwikkelen rond lijkbezorgingen, moet er ook een zeker afwegingskader zijn. Nu, we voelen aan als gemeente dat er ruimte moet zijn om eigenlijk meer aan lijkbezorgingen te doen. En als afwegingskader hebben we eigenlijk gesteld dat eigenlijk als we een uitbreiding doen van een bestaande begraafplaats of een kerkhof, dat dat aansluit bij een bestaand begraafplaats of een kerkhof. Dus dat het eraan hangt of er tegenaan wordt voorzien. Nu, er moet ook in de afwegingskrader eigenlijk ook voldoende ruimte zijn om een degelijke uitbreiding te doen. Dus ja, een fundamentele uitbreiding moet er voldoende ruimte voor zijn. Nu, als ondergeschikte afweging kijk misschien ook wel naar het kerkenbeleidsplan. Wat dat kerkenbeleidsplan net specifiek over dat dorp zegt, over de kerk van dat dorp, wat dat de toekomst is voor die kerk op dat dorp. Dus dat kan een ondergeschikte afwegingskader zijn. Nu, we zien eigenlijk voor de kerkhoven Marke, nu, waarbij dat Marke redelijk beperkt is en dat Marca daar aanwezig is, Louise Marie, Kerkhem en Etikhoven, dat eigenlijk dat uitbreidingspotentieel relatief beperkt is. Die kerkhoven zijn zo ingebed in het dorp dat er eigenlijk geen fundamentele uitbreidingen mogelijk zijn. Wat maakt dat eigenlijk? Ja, de begraafplaats van Schorissen en Nieuwkerken, dat daar eigenlijk zeker nog wel potentieel zit voor om eventueel een uitbreiding te realiseren. Nu, gezien dat Schorissen, of gezien dat Markendal, Nieuwkerken, excuseer, als hoofdbegraafplaats, hoofdkerk wordt bestempeld in het kerkenbeleidsplan, is het misschien wel aanwezig om eigenlijk die Nieuwkerken als begraafplaats te gaan uitbreiden, ook gezien de hunste ligging, zijn de goed vlot bereikbaar ook uitbreidingsmogelijkheden dat het kerkhof of de begraafplaats heeft, schuiven we Nieuwkerken naar voren als geschikte locatie om eventueel te gaan uitbreiden en om nieuwere vormen van lijkbezorging te gaan voorzien. Nu, onze visie is om eigenlijk nieuwere vormen van lijkbezorging te voorzien. Nu, we zullen sowieso nog klassiek het begraven in volle grond, moet zeker nog verder gaan. Maar we zien dat die tendens naar meer crematies schuift. We krijgen ook heel veel meer vragen van een urneveld, het begraven van een urne in de grond. Wat maakt dat we daar eigenlijk, dat we daar toch wel in de toekomst zeker moeten over nadenken? Dus we moeten zeker neigen naar de mogelijkheid te bieden om eigenlijk een urneveld te realiseren. Gewone grond of met een concessie van 30 jaar. Verder zijn nog andere vormen als ecologisch urnebos, zeker relevant, zijnde het begraven van een urne in een bos, is zeker iets dat zeker aangewezen is. Verder, sterretjesweide hebben we ook niet. Is ook iets dat we zeker moeten aangrijpen om mee te nemen in het verder traject. Nu, de begraafplaats van Nieuwkerken. Nu, als we zo stellen dat we eigenlijk Nieuwkerken gaan uitbreiden, nu, dat is van vandaag op morgen niet. Nieuwkerken, als we die Nieuwkerken zo uitbreiden, dienen we zeker nog Kerkhem en Etikhoven open te houden in afwachting van de realisatie of van de uitbreiding van Nieuwkerken. Nu, onze visie is ook omdat Nieuwkerken is aan de volledig ene zijde van Markendal gelegen, dat we eigenlijk dat het wel zeker aangewezen is om Schorissen ook open te houden. Geografisch is er een hele grote afstand tussen Nieuwkerken en Schorissen. Wat maakt dat we eigenlijk Schorissen zeker nog moeten openhouden en daar verder aan lijkbezorging moeten doen. Waarbij dat we eigenlijk weliswaar de nieuwe focus van de nieuwe gewenste lijkbezorging zo'n plaatsen op de op het kerkhof of de begraafplaats van Nieuwkerken zijn er ook dichtbij de hoofdkerk van Nieuwkerken. Nu, we hebben dat dan een keer geraamd. Stel je voor dat we eigenlijk verder gaan met de cijfers die we hebben de afgelopen 8 jaar. Dat we dat iets extrapoleren naar 30 jaar. Dat we een toekomstvisie doen voor 30 jaar. Met gewoon klassiek zoals dat we bezig zijn. Er zit wel sowieso een verschuiving naar asverstrooiingen. Wat maakt dat dat minder ruimtebehoefend is? Maar stel je voor dat we dat verder doen. Heb ik eventjes een raming gemaakt van de oppervlaktes dat we zeker nodig hebben aan de ruimte om 30 jaar verder te kunnen. Men zal zien, de vetgedrukte zijn de nieuwe vormen van lijkbezorging, de urnegraven, heb ik er ook mee ingenomen. Een urnebos. Nu, een urnebos, 2000 vierkante meter, is een prognose. Nu, laat ons zeggen, minder dan 2000 vierkante meter kan men niet over een bos spreken. Een astrooiweide moet ook wel een zekere grondeur hebben. Dus dat ramen ook op 600 vierkante meter. Een sterretjesweide, minimaal 100 vierkante meter, maakt dat we eigenlijk een ruimtebehoefte hebben van 4500 vierkante meter aan potentieel om 30 jaar of zeker verder te kunnen. Naast, laat ons zeggen, een uitbreiding, heb je nog andere voorzieningen die je zeker moet realiseren als je een begraafplaats aanpakt. En dat zou andere vormen zijn van voorziening, zou eventueel een herdenkingsplaats zijn. Nu, een voorbeeldje hieronder. Een herdenkingsplaats kan er zo uitzien. Dat is eigenlijk een soort ruimte waar je eigenlijk afscheid kan nemen van dierbaren op de begraafplaats. Dat je een kleine ceremonie kunt organiseren. Een composteringszone moet er ook zeker aanwezig zijn. Nu ook wat dat er speelt in de huidige invulling. Voldoende brede hoofdtoegangen is ook wel een heel belangrijk, waarbij dat, ja, de ceremoniemeester bijna tot tegen de rij kan, of tot bij de rij kan rijden, wat op vandaag minder relevant is of niet aanwezig is. Dus dat is zeker ook mee te nemen, dat er voldoende brede hoofdtoegangen zijn. Nu, men kan dat ook nog verder aanvullen rond andere voorzieningen, maar goed. Nu, verdere procedure om die begraafplaats in Nieuwkerken te realiseren, moet men eigenlijk een procedure opstarten. Zijnde dat men eigenlijk de bestemming die er nu aanwezig is, gaat herbestemmen naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Dus dit moet zeker gebeuren, een procedure realiseren. En verder denk ik dat we ook eigenlijk een ontwerper moeten aanstellen. Een ontwerper die eigenlijk die visie die we nu ontwikkeld hebben, nog verder gaan verfijnen. Die verder uitspraak doet over van, ja, wat gaat er gebeuren met de begraafplaatsen. Stel je voor dat we een uitbreiding doen van Nieuwkerken. Wat gaan we doen met de begraafplaatsen, de andere begraafplaatsen? Hoe zien we dat? Welke overgang zien we? Dus ook een ontwerper aanstellen voor een uitvoeringsdossier te realiseren. Zijn een uitvoeringsdossier van, ja, hoe zien we dat? Waar leggen we verharding? Waar leggen we bomen? Die uitvaartsruimte, hoe ziet dat eruit? Dus ook dit moet door een ontwerper zeker bekeken worden. Dus dit is een beetje de verdere procedure. En hoe dat we het een beetje zien qua lijkbezorging in de toekomst. Ja, dank u wel.
Dank u wel, Fabian, voor de toelichting. Dan kunnen we nu verder gaan. Zijn er nog vragen over eigenlijk? Ja, absoluut. Mark?
Van Mater, de overkant van de Withoeven. Bon, dat kerkhof is verdwenen, staat er ook een beetje groen aangelegd. Ja, een plaats waar je kunt bezinnen. Bon, is dat niet mogelijk daar ook in de kerk?
Moeilijk hier, Fabian heeft het overzicht gegeven. Misschien kun je nog een keer terug gaan naar de slide van Nieuwkerken, maar ik dacht dat we daar nog voor een vijftal jaar konden begraven als we nu verder doen. Maar je moet natuurlijk ook beseffen, Mark, als we gaan andere kerkhoven sluiten, dat betekent dat die druk dan op het, de overige overbleven kerkhoven terechtkomt. Hè. Dus dat is geen, geen optie om daar om op het oude kerkhof nog te blijven werken. Dat gaat gewoon niet lukken. Maar dan we naar kijken is naar een nieuw centraal kerkhof. Ik weet niet in welke mate dat je het hier nu al aangeraakt hebt. Nog niet heel concreet, denk ik. Nee, dat zit er niet bij. Ja, excuseer, ben ik verkeerd. Ja, het is op bestaande dat we nog 5 jaar kunnen. Uw vraag is hetgeen dat binnen de muur ligt. Ja, nee, dat is helemaal niet te doen. Daar zitten we met een aantal historische graven. Daar zitten we ook met die concessies. Dus daar kunnen we helemaal niet meer uit de voeten. Dat is niet de bedoeling. En dat staat ook niet een moderne manier van lijkbezorging toe, denk ik. Wat we eerder willen doen, is de bestaande toestand gaan uitbreiden, gaan moderniseren en daar ook plaatsen voorzien voor al die nieuwe zaken die we willen introduceren en al die nieuwe manieren van lijkbezorging die we daar willen, te werk stellen. Dus bestaande kerkhof lijkt mij echt geen optie.
Een andere vraag, die thuisbewaring. Welke reglementering of de wetgeving zit er? Want kan iedereen dat maar zo? Dan die urnen mee te nemen, thuisbewaring.
Dat is decretaal bepaald. Hè. Ja.
Want dat komt, hè?
Je ziet, we zitten meer dan. We zijn het 70, meer dan 70 die we de afgelopen 8 jaar.
En dan misschien de laatste vraag. Als het inderdaad moet met een RUP, maar hebben wij Solvent aangesteld voor daar ergens een masterplan op te maken, waarin dat ook uitbreiding van kerkhoven voorzien is?
Ja. Inderdaad, en het is misschien belangrijk om te stellen, wat we vandaag doen is eigenlijk het lanceren van een visie. Maar dat is nog niet meer dan een visie, dat is eigenlijk het startpunt van een proces. Hè. Want we gaan nu moeten kijken, dus het is duidelijk wat dat we nog kunnen op welke sites. Het is ook duidelijk waar dat we nog willen gaan investeren, waar niet meer, of waar dat nog mogelijk is om te investeren, waar niet meer. Allee, voor ons, we hebben al die interne oefening een stuk gemaakt. Wat dat er voor ons uitkomt, is dat we inderdaad in Schorissen nog een mogelijkheid hebben om dat langer open te houden. Het zou ook zonde zijn van dat niet te doen. Hè. Dus dat is misschien wel een nieuwigheid, want de vorige legislatuur werd er enkel over Nukerken gesproken. Nu zeggen wij, ja, wij willen Schorissen graag wel nog open houden, er zijn nog mogelijkheden. En twee, in Nukerken willen we fors investeren om daar die nieuwe vormen van lijkbezorging mogelijk te maken. Hè. Dat gaat dan over die urnenvelden, maar dat gaat ook over een deftige site waar dat je nog eens een ceremonie kunt houden. Momenteel is dat toch allemaal een beetje verouderd en is dat dan vernieuwing toe. Start van het proces. De vraag is nu, hoe gaan we dat realiseren? Die visie is er, die ideeën zijn er. Maar we gaan die ideeën een stuk moeten toetsen aan wat er mogelijk is op ruimtelijk vlak. En dan is inderdaad de vraag, RUP, dan, we zitten daar binnen ons laatste woonuitbreidingsgebied dat we nog hebben in de gemeente. Dus die driehoek tussen de Pontstraat, Boelaerstraat en N60. Hè, dus eigenlijk het volledige binnengebied dat eigenlijk nog te ontwikkelen gebied is. De vraag is, wat gaan we daarmee doen? Klopt dat raakt aan die opdracht die wij aan Solva gegeven hebben om daar eigenlijk een visie rond te ontwikkelen. Nu, wij vonden belangrijk van vandaag deze tekst of die visie al eens voor de gemeenteraad te brengen, om te vermijden dat we effectief heel onze zaken al voorbereiden, dan naar de gemeenteraad komen. Nu heeft iedereen de kans om nog ideeën mee te geven bij de start van het proces. Maar dat kan zijn dat wij nog geconfronteerd worden met, waar we altijd mee geconfronteerd worden, bepaalde bedenkingen van hogere overheden of beperkingen die ons opgelegd worden, waardoor dat we die visie misschien moeten gaan bijstellen. We hopen van niet. We denken dat we een logische oplossing hebben, of dat we een logische weg vooruit hebben, namelijk de uitbreiding van het Nieuwe Kerkhof in Nukerken. En dat we daar voldoende ruimte hebben om te doen wat we willen doen. Maar natuurlijk, zo'n proces loopt lang en interfereert inderdaad met het plan dat we ontwikkelen voor de hele site van het woonuitbreidingsgebied.
Oké. Nog vragen? Ja, Leila aan.
We zien dat er in Schorissen nog voor 20 jaar kan begraven worden. Zou dat dan ook niet interessant zijn om daar ook een klein urneveld en een sterke zwijde aan te leggen? Omdat dat ook op de slide te zien was, maar er is verder geen sprake meer van geweest. Want het stond mij voor dat dus als je 2 kerkhoven hebt, dat je dezelfde diensten moet aanbieden. Dus zowel in Schorissen als in Nukerken.
Dat is een vraag waar wij over ons. We hebben er al even over gediscussieerd. We moeten ons daar nog terdege over buigen. We gaan nu in eerste instantie een ontwerper aanstellen. Kijken wat hij suggereert, welke plaats dat daarvoor nodig is. Ik ben niet akkoord met u dat je op die 2 kerkhoven dan echt alles moet gaan aanbieden. Je zou kunnen zeggen, we gaan echt gaan investeren om 1 kerkhof er iets echt heel mooi van te maken. Maar die opties liggen nog allemaal open. Hier is nog niks beslist. Dus dat zal deel uitmaken van het ontwerpproces. Ik denk dat wij het engagement kunnen op ons nemen op het moment dat wij een ontwerp hebben, dat we dat hier ook opnieuw op de gemeenteraad bespreken en dat we dan naar de volgende stappen gaan.
Ik spreek van een beperkte ruimte, Schoris.
Ja.
Want de meeste mensen gaan toch naar Nieuwkerken gaan als daar een nieuw kerkhof zit. Maar voor de mensen die dus expliciet in Schoris toch willen begraven worden, dat daar toch ook ruimte is voor een Nieuwenveld en
zijn
sterretjes.
Weer. Allemaal opties die we gaan bekijken de komende maanden en jaren, denk ik. Is dat wel mooi dan nog?
Oké.
Even zoals de burgemeester al zei, dit is een visietekst. Laat ons dat zien als de start van een project, een ontwerpfase. Maar wij vonden het inderdaad belangrijk om jullie al van in het begin mee te hebben, zodanig dat iedereen toch een beetje op dezelfde golflengte zit en ook te luisteren naar jullie bedenkingen en ideeën.
Evelien, je hebt ook nog een vraag.
Ik heb eigenlijk een vraag aan de voorzitter. Ik had eigenlijk graag op voorhand meegedacht over deze nota. Maar ik merk dat er bij de dagorde niet bij alle punten een bijlage zit. Zou dat mogelijk zijn om dat in de toekomst in de gaten te houden?
Dat zal ik bespreken. Ik heb die nota's niet allemaal genoemd, maar ik zal dat bespreken met de directeur.
Dat we een beetje constructief kunnen delen.
Oké. Okay. Maar ik denk dat de toelichting gegeven is dat die wel compleet gepast door Fabian. Dus dat
ja, maar moesten we die slides op voorhand gezien hebben, is dat wel wat aangenamer.
Oké, neem dat mee. Ik zal dat doorgeven.
Nog één vraagje, als je mag.
Ja.
Dus de uitwisseling Louise-Marie Nieuwkerken is nakende september, als ik het goed voor heb. Het mag toch niet zijn dat we... Pas op, ik sta eraan, ik sta ervoor. Het mag toch niet zijn dat we daar geweldig gaan investeren, moderniseren en zo verder. En dat het gemeentebestuur dan van mening is... Wow, de kerk van Nieuwkerk is de kerkraad. Dat kerkhof die erbij ligt, is de kerkraad. Thierry van Plan. Dat mag toch ook niet zijn, hè, dat we daar met twee maten en twee gewichten zijn dan. Hè.
Wat
wie gaat er dan het oude kerkhof onderhouden? Ja, eventueel opsmukken?
Ja, maar daar verandert niks aan. Hè. Dat behoort tot de dialoog die er altijd is geweest tussen kerkbestuur. Dat blijft vallen onder kerkbestuur. Want dat is de enige, de enige hoofdkerk die we nog hebben op de gemeente. Dus daaraan, die relatie gaat niks veranderen. Dat heeft niks te maken met de investeringen die we gaan doen in het kerkhof. Hè. Ik denk, absoluut niet. Hè. Maar ik denk wel dat het een logische investering is in Nieuwkerken. Dat logisch is om in Nieuwkerken te investeren, aangezien dat Nieuwkerken de hoofdkerk blijft en in de toekomst de begravingen, de katholieke... diensten in Nieuwkerken zullen plaatsvinden. Hè. En dat zal uitgefaseerd worden in de andere kerken. Dus een investering in Nieuwkerken lijkt me logisch, maar daar verandert niks aan de samenwerking tussen kerkbestuur en gemeente daarin.
Kerkhof staat los van het gebouw.
Ja, en dat blijft gewoon onder dezelfde... Ja, daar moeten afspraken over gemaakt worden. Maar ik heb begrepen dat onze schepen van... wat doet hij allemaal? Van kerkentoestand. Al samengezeten heeft met alle kerkbesturen. Dat heel constructieve overleggen zijn geweest. En dat we daar met de verschillende kerkbesturen die er nu nog zijn. En dat zal inderdaad wel wat hertekend worden in de toekomst. Maar dat we daar proberen te komen tot heldere afspraken over wie waarin investeert. En nog eens, ik denk dat het ook belangrijk is dat we eens kijken naar wat er bij die kerkbesturen ook zit. Want daar zitten sommige kerkbesturen wel wat geld. We moeten dat ook durven aanspreken, maar ik heb ook begrepen dat bij veel kerkbesturen ook de vraag is naar het bisdom toe om toch een stuk van die gelden te gebruiken om ook in ons patrimonium, in ons gemeentelijk patrimonium te blijven investeren. Maar dat is ongoing ik maak me sterk dat we daar wel tot goede afspraken gaan komen met de kerkfabriek.
Ik kan ze zelf misschien nog een beetje daarover aanvullen. Dus op de volgende gemeenteraad gaan we dan het nieuwe kerkenbeleidsplan 2026-2031 bespreken en presenteren. En dat is een beetje met de toekomstvisie van de 6 kerken van Markedal. En het is namelijk zo dat we op 21 maart een hele dag een conclaaf zijn gegaan met kerkfabrieken om te luisteren naar hun bezorgdheden, wensen en toekomstvisie. En dat was allemaal elk apart 1 uurtje. En dit hebben we dan vertaald in een levend document. En dat is dan goedgekeurd door de kerkfabrieken. En nadien is het Centraal Kerkbestuur heeft dan ook zijn goedkeuring gegeven. En dat werd dan overgemaakt aan het bisdom. En toeval wil dat vandaag vanuit het bisdom Witterook is opgestegen voor de goedkeuring van ons kerkbeleidsplan. Dus ongetwijfeld gaan we volgende maand dat allemaal mooi kunnen presenteren voor de gemeenteraad.
Oké. Ik denk dat we dat punt hier nu kunnen afsluiten eigenlijk. Ik denk dat dat een heel heldere uiteenzetting was door Fabian en wat nuttige vragen en antwoorden van beide zijdes. We kunnen nu doorgaan naar het volgende punt, dat is ook een toelichting. Vorige maand had onze schepen Isabel van Quickenbergen aan de dienstvrije tijd een overzicht gevraagd van de reservaties en het gebruik van het vrije tijdscentrum De Maalzaak. Nu zijn die gegevens gekend en kan er dan ook een antwoord gegeven worden op de vraag die Steven Thomas vorige maand heeft gesteld. Isabel, ik geef u het woord.
Dank u, voorzitter. Ja, we gaan dat ook doen aan de hand van een PowerPoint. We gaan meteen beginnen met een overzicht van het aanbod van voor dit vrije tijdscentrum hier stond. En vergeleken met het huidig aanbod. En ik denk dat meteen duidelijk is dat er veel meer aanbod is nu dit vrije tijdscentrum er staat dan de periode ervoor. Dus ik denk dat we kunnen spreken van een succesverhaal en dat iedereen daar baat bij heeft. Als we dan gaan kijken naar de volgende slide, ga ik een woordje uitleg geven over hoe de aanvraagprocedure eruit ziet. Het is zo dat eerst alle gemeentelijke activiteiten in de kalender worden geplaatst. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de buitenspeeldag en de sporthappening voor de Markedalse scholen. Ook als het jaar van de verkiezingen is, wordt kieslokaal hier ingericht. Dus dat zijn eigenlijk allemaal activiteiten die eerst worden in de kalender ondergebracht. Daarna, gedurende de ganse maand mei, kunnen periodieke aanvragen binnenkomen voor een werkjaar. Dat loopt van telkens 1 juli tot 30/6 het jaar daarop. En ik heb eens nagevraagd om direct te verwijzen naar uw vraag van de vorige keer om Markedalse verenigingen voorrang te geven. Sinds dat het Vrije Tijdscentrum er hier staat, is er eigenlijk nog geen enkel Markedals initiatief geweigerd voor een periodiek gebruik. Dus om al meteen een antwoord te geven op uw vraag, nee, we gaan dat niet doen. Ik heb daar ook mee gesproken over met de dienstvrije tijd. En organisatorisch is dat heel moeilijk om dat te doen. Het is ook zo, u verwijst naar Markedalse verenigingen, geen Markedalse verenigingen. Maar er zijn eigenlijk... ik denk dat we dat onderscheid niet mogen maken. Want externe verenigingen die tellen ook Markedalse leden. En omgekeerd. Dus ik denk dat dat eigenlijk niet aan de orde is om daarop in te gaan. Dan om die aanvraagprocedure verder te gaan, wordt de kalender dan opgemaakt volgens die binnengekomen aanvragen van de periodieke gebruikers. Het is wel zo dat reeds bestaande initiatieven zoveel als mogelijk worden behouden op hetzelfde tijdstip. Indien er conflicten zijn, nemen de mensen van onze dienstvrije tijd altijd contact op met de beide aanvragers en wordt er naar een oplossing gezocht om dat conflict weg te werken. De kalender die wordt dan voorgelegd aan het Schepencollege ter goedkeuring. En elk initiatief die wordt dan een aparte kalender bezorgd. En vanaf midden juni dan wordt de kalender opengezet voor de occasionele aanvragen. Dus de vrije momenten die worden opengezet voor alle occasionele aanvragen. Dan een overzichtje van het periodiek gebruik van de Maalzaak. Momenteel is het zo dat de zalen gebruikt worden voor 180 uur per week. Die 180 uur die bestaan uit 100 uur verhuur aan externen, waarvan 6 privé-initiatieven die goed zijn voor 7 uur per week en 10 open initiatieven die goed zijn voor 93 uur per week. Daarbij komt ook nog 7 uur gebruik op woensdagnamiddag voor de opvang van oma, dus de naschoolse kinderopvang. 2 uur gebruik voor een lessenreeks yoga die georganiseerd wordt vanuit de gemeente. En ook de Kunstacademie Vlaamse Ardennen heeft gebruik van 71 uur, waarvan 21 uur in lokalen die ook door externen kunnen worden gehuurd. En de overige 50 uur zijn dus lokalen die zij exclusief gebruiken. Tijdens de vakantieperiodes hebben we dan ook nog 6 weken speelpleinwerking, 3 weken sportkamp, 1 week fietskamp en 1 week cultuurkamp. Dus ik denk dat we alleen maar trots kunnen zijn om deze cijfers te kunnen voorleggen en om te zeggen dat dat hier een echt succesverhaal is. Het overzicht van het occasioneel gebruik. Voor 2024 ging dat over 125 aanvragen, waarvan 32 aanvragen in de polyvalente zaal, 6 aanvragen in het rollenkot, dat is de danszaal, 13 aanvragen in de zaal hieronder, waar de oma-opvang doorgaat, maar ook Markedalse verenigingen gebruiken die als repetitie- of vergaderruimte. 35 aanvragen voor deze zaal hier, waarvan 75% bestaat uit vergaderingen of activiteiten van Markedalse verenigingen en initiatieven. En dan hebben we ook nog 30 aanvragen van de barruimte hiernaast, maar de meeste zijn dan ook in combinatie met deze zaal hier. Dan tot zover de maalzaak. Dan heb ik ook nog een slide laten bijsteken over het overzichtje in het Marca, hoe het daar zit met het gebruik. Daar hebben we 121 dagen gebruik, waarvan 71 dagen voorstellingen en activiteiten en 50 repetitiedagen of avonden. Er zijn externe initiatieven. In 24 waren dat 21 aanvragen en 60% daarvan bestond uit Markedalse verenigingen of organisaties. En dan hebben we ook nog ons eigen programmatie die bestaat uit 6 avondvoorstellingen, 2 schoolvoorstellingen, 2 Sinterklaasshows ondertussen, de Kinder Drie Koningen-show, de seniorenshow van onze seniorenadviesraad, onze eigen nieuwjaarsreceptie op 1 januari, het sportgala, maar dat is 2 jaarlijks, en dan ook nog een aantal vergaderingen die daar doorgaan. Het is wel zo dat voor het zaalbeheer dat er momenteel dat de mensen van dienstvrije tijd momenteel demo's aan het volgen zijn om het reservatiesysteem nog meer te optimaliseren. En om jullie een idee te geven van de totale inkomsten van dit gebouw voor het jaar 2024, dus van het verhuur van de zalen en de drankenverkoop, kwam dat op een €20.892. Voor het Marca was dat voor 2024 €5.840. Dus tot zover het overzicht van de maalzaak en het Marca. Ik weet niet of dat daar nog vragen over zijn.
Well, dank u voor de presentatie. Ik heb er 2 opmerkingen bij. Dus door inderdaad het succes zou het wel kunnen zijn dus dat door de drukbezette agenda dat er toch wel een aantal Markedalse verenigingen of Markedalse individuen ofwel moeten schuiven ofwel uit de boot zullen vallen. Een tweede opmerking is dat in het arrest van de Raad van Vergunningbetwisting duidelijk staat dat het niet mag gebruikt worden als sportzaal. En als je dan effectief wedstrijden organiseert, volleybalwedstrijden, als je dan trainingen van sportverenigingen laat plaatsvinden, samen soms met het gebruiken van de bar, denk ik dat je dat toch wel als volwaardige sportzaal gaat gaan gebruiken. Goh. En ik denk dat dat daar dan toch wel een beetje tegen tegen het rest van de Raad van Vergunningbetwisting inhoudt.
Ja, een volwaardige sportzaal, voor mij een volwaardige sportzaal, is een sportzaal waar dat er enkel aan sport gedaan wordt. Hier, dat is hier een vrije tijdscentrum. Dat is hier niet enkel sport, maar hier wordt ook aan de academie zit hier, er gebeurt hier beeldende kunst, er gebeurt hier dans, kinderopvang, speelpleinwerking, noem maar op. Dat is een polyvalent gebouw. Dus Je kunt dat interpreteren, dat is een beetje voor interpretatie vatbaar.
Inderdaad, maar ik denk maar dat van de vergunningverlener niet de bedoeling was, aangezien dat ze activiteiten die veel volk trekken, veel verplaatsing met ze meebrengen, dat ze dat worden weren. En denk als je inderdaad sportwedstrijd gaat gaan invoeren, dat je dan effectief de sporters zelf, de toeschouwers, dat je daar van alles en nog wat bij komt aantrekken. En dat je dan volgens mij niet meer met de vergunning in overeenstemming bent. Maar, ja, maar dat is inderdaad een interpretatie.
De vergunning is daar. En ik denk, als we gaan zeggen van, ja, dat laten we niet meer toe. Het gaat hier over recreatief aan sport doen.
Maar laat ons daar toch wel, Steven, hoor ik u nu zeggen, dat je liever zou hebben dat er niet meer gesport wordt in de sportzaal, de vergunde sportzaal?
Vergunde sportzaal? Het gebouw is vergund, maar niet activiteit.
Maar er zit een sportzaal in het gebouw, hè? Ja, die vergund is. Heb ze zelf nog meegetekend in het begin?
Dan moet je de rest van de Raad van Vergunning... Inderdaad, ik heb ze in het begin meehelpen voorzien.
Mag ik even tussenkomen dat iedereen elkaar laat uitspreken? Dus ik zou eerst...
Ik heb een concrete vraag. Zou je liever hebben dat er niet meer gesport wordt? Want dat hoor ik nu. Dat je zegt van, ik heb liever niet dat er hier nog basketbal gebeurt, volleybal gebeurt, badminton gebeurt. We hebben het gezien, we zijn in Markendaal van een aanbod van 4 sporten naar, ik weet niet wat, meer dan 10 gegaan. Iedereen is super content. De Markendaalse jeugd kan in Markendaal sporten, moet niet meer naar ons, ze gaan we niet meer naar Uitenaarde gaan. Begrijp je opmerking niet goed. Dus dat is een eerste vraag die ik heb.
Steven.
Nee, voor mij moet ze zeker spelen. Maar het probleem is dat er effectief in de arrest staat dat het niet kan. Ik heb er ook nog niet tegen opgekomen. Ik bedoel, mij geeft het niet, maar mijn vrees is gewoon dat daardoor... En inderdaad, er zullen maken als de kinderen meespelen in die vereniging. Maar dat je dan toch een soort van voorkeurssysteem laat invoeren.
Wat er staat en wat er in de vergunning letterlijk staat, dat is dat het gebouw, de maalzaak, niet als een volwaardige sportzaal kan worden gezet. We hebben die vergunning ingediend. We hebben die vergunning gekregen. Hier is niks illegaal aan. Het gebouw dat hier staat is vergund. Maar ja, goed, ik wil daar graag duidelijkheid over laten. Er zit hier ook iemand van de pers. Ik zou niet graag hebben dat er morgen in de gazet staat dat de maalzaak illegaal is. We zijn erover akkoord dat de maalzaak legaal is en uitgebouwd mag worden. Ik wil dat ze mag uitgebouwd worden. Dus wat daar staat, of wat daar stond, of wat er gevraagd werd en de bezorgdheid die er was van de hogere overheid, want je weet hoe moeilijk dat was om in Markendal een plaats te vinden waar we het verenigingsleven een plaats konden geven, waar we ons binnensporter een plaats konden geven. Wat daar staat is dat het gebouw, de maalzaak, niet als volwaardige sportzaal mag uitgebouwd worden. Omdat we wilden vermijden dat er hier uiteraard een soort sportbunker zou komen en dat al de rest maar een beetje windowdressing was. Nu, als je kijkt naar het verhuur van de zaal. Alle activiteiten die hierin zitten. Ik denk sport zal misschien wat 20, nou, ik denk dat nog geen 20-30%, wil die oefening eens maken, hè, van de totale activiteiten die hier plaatsvinden. Isabel heeft overzicht gegeven, moet misschien nog een keer hier kijken wat er allemaal zit aan die uren. We komen ongeveer, denk ik, 25 uur in de week dat hier gebruikt wordt. 25 uur per dag, denk ik dat het was. Hè. Hoe zat dit? Jawel, als je het uitrekent, komt gaan 25 uur per dag. Ik bedoel, je kunt geen 25 uur per dag in die sportzaal. Dus ik denk dat wij volledig tegemoet komen aan die bezorgdheden. En die bezorgdheden waren 1, geen pure sportzaal, dat is het allerminst geworden. En 2, inderdaad, geen grote massamanifestaties in het gebouw zelf. En dat gebeurt hier ook niet. Er worden geen eetfestijnen georganiseerd in de zaal. Er worden geen fuiven georganiseerd. Dat is hier niet de kubus. Dat is iets totaal anders. Dus in die zin zijn we volledig in lijn met de vergunning. En ben ik als meerderheid zijn wij super blij dat er hier zoveel sporten worden aangeboden in Markendal. Maar als jullie daar een ander standpunt over hebben, wel, dan heb ik graag dat het zegt dat we liever geen volleybal hebben, geen basketbal hebben, en ik ga ze allemaal opnoemen, wat zit er allemaal? De yoga en de minivoetbal en de badminton. En ga maar verder. Hè. Ik vind het bijzonder, bijzonder, bijzonder aangenaam dat al die Markendalse kinderen nu kunnen hier komen sporten in Markendal en niet meer naar Oudenaarde naar Ronsen moeten rijden.
Ik wil het toch even nuanceren. De aanvraag is gebeurd als zijnde inderdaad multifunctionele ruimte. En daar zat inderdaad een deel sportzaal bij. Maar die is er volgens mij dan uitgehaald in het rest van de Raad van Vergunningbetwisting. De multifunctionele mocht blijven, behalve het sportgedeelte. Tuurlijk, jullie gaan dat uiteraard anders gaan zien, begrijpelijk. Maar het is dan dankzij dit anders te gaan benoemen of interpreteren, dat jullie aan een grote bezetting komen en dat je dan kan zeggen van ja, kijk, dat is een vrij groot succes, Gelukkig, hè. Ik ben er vrij blij mee. En ben blij dat de jongens hier kunnen sporten en de kinderen kunnen sporten. Maar het feit is dat je volgens mij toch wel je vergunning had gaan uitholen door te zeggen van, ja, maar het is geen volwaardige sportzaal. Het was aangevraagd als multifunctioneel gebouw met een sportzaal. Ze hebben er volgens mij met de rest uitgehaald van, kijk, de sporten mag er niet gebeuren. Net als inderdaad de grootschaalactiviteiten zoals de eetfestijnen en dergelijke. Staat er ook zo duidelijk in het rest van de Raad van State dat het niet kan. Maar het staat er ook in over sportzaal, hè.
Dan nog, Steven. Dus dan, wat is het probleem? Er is niemand die daarover zaagt. Hè?
Nee. Nee.
De Markendalse jeugd is content dat ze hier kunnen sporten. De Markendalse sporters zijn content.
Maar ik wil gewoon zeggen... Dus
de verenigingen zijn content, iedereen is content.
Toestaat,
door elkaar gaat niet.
Ja, ik wil gewoon zeggen dat door dat het feit dat je het wel toelaat, dat je aan een veel hoge bezetting komt. En het is dat dat je juist wil...
En dat stemt u triest?
Nee,
dat
er nee absoluut, hoog... niet, absoluut niet. Maar het, je misbruikt iets om dan tot een resultaat te komen dat je zegt van, ah, maar kijk een keer, het is ons wel gelukt.
Allee, ik keer terug. De vraag in de vorige gemeenteraad was, hoe zit dat met de maalzak? Ja. Wij horen dat er Markendalse verenigingen niet terecht kunnen in de maalzak. Dat was de vraag, dat was het startpunt.
Dat de druk te hoog was omdat ze vrezen dat ze inderdaad wat moeten schuiven. Of...
Voilà, oké, goed. Maar ik keer terug naar dat punt. Eerste vraag. Kunnen Markendalse verenigingen niet terecht in de maalzak? We hebben nagevraagd bij de diensten. We hebben geen weet van een probleem. Hè? We hebben gezegd, we gaan daar bovenop een keer een overzicht geven van hoe dat die aanvraagprocedure gebeurt. Dat is duidelijk gegeven door onze schepen, denk ik. Een heel duidelijk overzicht. Dan hebben we nog eens de cijfers gegeven waaruit dat blijkt... 180 uur per week verspreid over de verschillende lokalen. Dus ik weet niet hoeveel verschillende lokalen dat we hier hebben. 5, 6, 7, ik weet het niet. Het zal er meer zijn met de muziekschool bij. Wordt er dus 180 uur gebruikt per week. Hè? 180 uur per week. Dus dat is duidelijk dat dat niet... Dat gaat niet om 150 uur sport. Hè? Die zaal valt eigenlijk maar 3-4 uur per dag te boeken na duren. Allee, misschien nog wat meer, maar het zal niet meer zijn dan dat. Hè. Dus pak nu van die 180 uur dat je misschien aan allee, dat is altijd gevaarlijk van on the spot te gaan rekenen, want ik ga er zeker naast zetten, maar allee, pak nu dat je 20, 25 uur in de week komt naar sport. Hey, dat is een fractie van hetgeen dat hier in de maalzaak gebeurt. Dus dat beantwoord perfect aan alle bezorgdheden van de hogere overheden dat dit geen volwaardige sportzaal is. Dit is veel meer dan een sportzaal. Dit is een multifunctioneel centrum, zoals dat altijd gecommuniceerd is, voor jeugd, voor cultuur, fanfare, noem het allemaal maar op. We zitten hier met onze gemeenteraad. Ik zie hier niemand sporten. Dus ik begrijp niet goed... Tenzij dat je zegt, ja, we gaan met een basket gaan praten, we gaan met de volleybal gaan praten en we zeggen dat ze niet meer mogen komen. Hè. Ik zou dat bijzonder triestig vinden. En ik had al die bezorgdheid. Ik moet u zeggen dat ik vorige week... Ja, maar geen... Ik doe niet aan ozel, Steven. Vorige week ben ik aangesproken geweest door de volleybal van Oudenaarde. Die bezorgd zijn over het debat de vorige keer in de gemeenteraad en het artikel dat erover verschenen is in de pers. En die mij komen zeggen, ja, we gaan toch niet buiten vliegen? Dat ik zeg, ja, maar het is niet omdat de oppositie dat vraagt, dat de meerderheid dat gaat doen. Hè. Dus ik wil hier nog een keer heel duidelijk stellen... Die verenigingen zijn meer dan welkom in Markendal. Meer dan welkom. Hè. Ik ben heel blij dat ze hier zijn.
Oké. Ik denk dat er nu wel voor vandaag genoeg over verteld is. Ik denk dat we anders gaan we hier morgen nog zitten. Ik denk dat we beter nu overgaan naar de volgende toelichting. En daarvoor geef ik graag het woord terug aan Isabel.
Ja, de volgende toelichting gaat over het nieuwe BOA-decreet. Ik denk dat we er allemaal wel al van gehoord hebben. BOA, dat is de afkorting van buitenschoolse opvang en activiteiten. En het is zo dat dat nieuwe decreet vanaf 1 januari 2026 in de praktijk wordt gebracht. En dat er van ons als lokaal bestuur verwacht wordt dat wij gaan instaan voor de organisatie... van buitenschoolse opvang en activiteiten. Dat nieuwe decreet heeft drie doelstellingen. Een eerste doelstelling is kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden geven die inspelen op hun interesses en hun talenten, maar ook op keuzevrijheid en recht op rust. Een tweede doelstelling is... dat ouders de mogelijkheid krijgen om werk, opleiding en gezin vlot te combineren. En een derde doelstelling, eigenlijk is het aandachtspunt doorheen het verhaal van dat decreet, de toegankelijkheid van het aanbod. Ook kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften en kinderen uit kwetsbare gezinnen die moeten kunnen deelnemen aan het aanbod. Wat wordt er nu eigenlijk verwacht? Met het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten willen wij komen tot een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. En het is een decreet die de organisatie van buitenschoolse opvang regelt, meer bepaald kleuteropvang en opvang voor kinderen van het lager onderwijs, wel te verstaan voor en na de schooltijd en in de vakanties. En ook het decreet regelt ook de afstemming met buitenschoolse activiteiten. Het gebeurt via samenwerking tussen relevante actoren. Dat wil zeggen dat eigenlijk alle lokale spelers, en dan denk ik aan buitenschoolse opvang, aan de sportclub, aan de bibliotheek, speelplein, jeugddienst, noem maar op, dat die allemaal zo goed mogelijk samenwerken in functie van een kwaliteitsvolle vrije tijd voor kinderen. Er zijn ook een aantal diverse diensten bij betrokken, zoals de dienst Vrije Tijd, het Huis van het Kind, de jeugddienst enzovoort. De regierol voor de uitrol van dat nieuwe decreet ligt volledig in handen van het lokaal bestuur, die samen met andere partners, met verschillende partners, zo'n lokaal buitenschools beleid zal moeten uitstippelen en ook zal moeten beslissen over de verdeling en de besteding van de financiële middelen, ook over het personeel en over logistieke en infrastructurele middelen. Nu, oorspronkelijk was het de bedoeling dat vanaf 1 januari 2026 het decreet BOA in werking ging treden. Voor de uitvoering van dat decreet was voorzien dat wij hier in Markedal voor de periode 26 tot 29 een jaarlijkse BOA-subsidie gingen ontvangen van €93.260 van de Vlaamse overheid. Maar op 28 februari dit jaar heeft de Vlaamse regering beslist over de verdere uitvoering van dat decreet buitenschoolse opvang en activiteiten. En is het zo dat er bijkomende middelen voorzien zijn met de bedoeling ons te versterken om die BOA-opdracht te kunnen realiseren. Maar bijkomende middelen betekent ook bijkomende taken die naar het lokaal bestuur worden overgeheveld. Nu, om daar een cijfer op te plakken, de cijfers zijn gekend. Het is zo, de bijkomende subsidies, het gaat over een boost-subsidie, om ons eigenlijk voor te bereiden op dat decreet. Dit jaar krijgen wij nog €130.617,46. Wel te verstaan moeten die niet allemaal dit jaar opgebruikt worden. In 2026 komt daar nog een keer €69.102 bij. En vanaf dan, vanaf 2027 tot en met 2031, krijgen we een jaarlijkse subsidie van €186.953,78. Wij kunnen opstarten ofwel op 1 januari 2026, maar er is uitstel mogelijk tot 1 september 2026. En tegen de laatste oktober dit jaar moeten wij beslissen wanneer dat we van start gaan. Momenteel zijn we er nog niet aan uit, maar we weten wel dat we het goed willen doen en dat we er goed voorbereid willen aan beginnen. Dus ja, vandaar dat we nu nog niet kunnen zeggen we gaan starten op 1 januari of we starten op 1 september. De bijkomende taken die naar het lokaal bestuur komen. Dus als organisatie van kinderopvang moeten wij een kwaliteitslabel behalen om subsidies te krijgen. En oorspronkelijk dien je dat kwaliteitslabel te behalen via opgroeien. Nu wordt het doorgegeven aan de lokale besturen en moeten wij dus een kader ontwikkelen waarin de organisatoren van kinderopvang dienen te voldoen. In een latere fase komt er dan ook nog een keer die lokale handhaving bij en dienen wij eigenlijk de organisatoren van kinderopvang te controleren. Momenteel is het ook nog afwachten op de finale uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse regering over hoe we onder andere de middelen juist moeten besteden. Wat is er al gebeurd? Wat is de stand van zaken momenteel van de uitwerking? Er werd een omgevingsanalyse opgemaakt. Er zijn al een werksessie gebeurd met alle schooldirecties van de Markedalse scholen. En ook een digitale bevraging is er uitgestuurd naar de ouders over ons huidig opvang- en vakantieaanbod. En op basis van die werksessie en die digitale bevraging is er ook een SWOT-analyse opgemaakt met als resultaat dat er eigenlijk een algemene tevredenheid is bij ouders rond de buitenschoolse opvang. En dat ging voornamelijk over de infrastructuur, over het aanbod en ook over de begeleiding. Dus de BOA-visie en doelstellingen die waren zo goed als uitgewerkt op basis van dat oorspronkelijk decreet. Maar naar aanleiding van die genomen beslissing op 28 februari dient dat nu nog verder verfijnd te worden. En die uitwerking van die bijkomende taken, dat heb ik al gezegd. Nu, de huidige situatie, heb ik ook al gezegd, dus die resultaten van die bevraging omtrent de buitenschoolse opvang, die waren over het algemeen heel positief. Er is ruimte voor hier en daar wat kleine verbeteringen. En tot op heden was het zo dat er organisatoren van buitenschoolse opvang, die kreeg nog geen subsidie van opvoeden. Vandaar dat dat voor ons dus een positief verhaal is, omdat we kregen nog niets. Nu krijgen we middelen, dus is dat voor ons heel positief. Nu, de nieuwe situatie. We krijgen extra middelen en we gaan BOA ontwikkelen en uitvoeren op advies en in samenwerking met het lokaal samenwerkingsverband. En in dat lokaal samenwerkingsverband zullen scholen en private partners betrokken worden. Sowieso zullen wij ook ondersteund worden van het VVSG en opgroeien om dat BOA-decreet verder uit te werken. En de nieuwe situatie, die extra middelen bieden kansen om die buitenschoolse opvang nog meer te verbeteren. En wij zullen ook in overleg gaan en samenwerken met verschillende actoren en zullen we, zoals gezegd, een lokaal samenwerkingsverband gaan oprichten. Tot daar een beetje het BOA-verhaal. Het is ook een toelichting dat we jullie willen geven, omdat daar al veel van in de pers geweest is. En omdat we nu ook zeker zijn van de subsidies die we gaan ontvangen, worden we jullie daar ook al van op de hoogte brengen.
Oké, dank u wel, Isabel. Zijn hier vragen over? Oké, dan kunnen we het hoofdstuk van de toelichtingen afsluiten en kunnen we teruggaan naar de gewone agendapunten. Dan gaan we terug naar punt 2 van de agenda. En dat is een kennisname. Het gaat over de beslissing van de toezichthoudende overheid in verband met een klacht tegen het bestuur. Dat is iets dat de laatste maanden regelmatig terugkomt hier op de agenda. Het lokaal bestuur heeft dus een klacht ontvangen via het loket voor lokale bestuur van het agentschap Binnenlands Bestuur. Het betreft dus een klacht wegens gedogen van verboden handelingen, het niet optreden als wegbeheerder en laat-tijdige klachtenbehandeling door de gemeente. Deze klacht is behandeld geweest op het college en het besluit van het college is dan overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. Uiteindelijk komt erop neer dat de gouverneur beslist heeft dat zij niet zal optreden in dit dossier. Tot zover deze kennisname. Dus dan zou ik zeggen, moeten hier nog vragen over gesteld worden? Nee. Dan kunnen we dat punt ook afvinken. Dan gaan we naar de goedkeuring van twee agendas. Dus punt 3 eerst en vooral de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVLA op 6 mei. Kan deze agenda goedgekeurd worden? Kom op, Markedal.
Ja, akkoord.
CD&V, Markedal.
Akkoord.
En N-VA gaat ook akkoord daarmee. Het volgende betreft eveneens een goedkeuring. Dat is de algemene agendavergadering van Creat Services op 17 juni 2025. Kan deze agenda goedgekeurd worden?
Ja, akkoord.
CD&V maken dan?
Akkoord.
N-VA is ook akkoord. Oké. Het volgende puntje betreft dus een aanduiding van vertegenwoordigers van RATO. Daarvoor ga ik de hulp in moeten roepen van ons jongste gemeenteraadslid, Emile. Ik ga u vragen al om de stembiljetten uit te delen. Dus het is dus de aanduiding van de vertegenwoordiger voor RATO. En RATO heeft als doel beheer en bestrijding van schadelijke dieren en planten, zoals bestrijding van muskusratten, vangacties van zwerfkatten, exotenbestrijding en tal van andere activiteiten. Er werden de volgende kandidaturen ingediend. Dat is Steve de Boever als kandidaat vertegenwoordiger en Yves Bonting als kandidaat plaatsvervanger. Oké, dan kunnen we, als iedereen zijn document heeft, kan er gestemd worden. Oké, we hebben een uitslag, dus met 16 stemmen voor, geen enkele stem tegen en ook geen enkele onthouding. Dus Steve de Boever wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de RATO. De heer Yves Bonting wordt aangeduid als plaatsvervanger. Officieel. Oké. Dan kunnen we de volgende punten, dat zijn de punten 6, 7, 8, 9 en 10, die kunnen samen genomen worden. Ik ga daarvoor het woord geven aan de schepen van kerkenbeleid, Steve de Boever, om deze agendapunten toe te lichten.
Dank u wel, voorzitter. Dus het is zo dat alle kerkfabrieken van ons grondgebied een jaarrekening tijdig hebben ingediend. En de rekening is onderworpen aan advies van de gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provincie-gouverneur. Onze financieel directeur heeft al het dossier allemaal goed bekeken en heeft een gunstig advies verleend. Dus ik stel ook voor om hiervoor een positief advies te verlenen.
Dank u wel, Steve. Kom op voor Markedal. Kunnen we hier gunstig advies voor geven?
Ja, gunstig.
CD&V Markedal?
Akkoord.
En N-VA is ook akkoord. Punt 14 dan. De kennisnamerapportering over het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 voor het jaar 2024. Daarvoor geef ik graag het woord aan schepen van Milieu, Frederik van Milieuijzen.
Voorzitter. De gemeente moet jaarlijks over het Lokaal Energie- en Klimaatpact rapporteren aan de gemeenteraad en aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het rapport voor 2024 wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. De cijfers komen van website Pactportaal, waar alle gegevens verzameld worden. Voor Hagen en Groenparken hebben wij ons doelstelling al voor 100% gehaald. Het doel van 1 boom per inwoner is al voor 68% ingevuld. Belangrijk om te weten, acties van inwoners zoals meedoen aan groepsaankopen van bomen staan vaak niet in het rapport, omdat die gegevens meestal niet worden doorgegeven. We gaan bekijken met onze diensten om de inwoners meer te informeren via publiek, om ook hun cijfers maximaal door te geven, wat ook de inspanning van onze burgers kunnen hier het verschil maken.
Zijn die vragen over? Nee. Oké. Ja, ik zit even... Sorry, dus kennisnaming. Oké. Dan gaan we naar punt 15. Dat is een goedkeuring van een aanvullend politiereglement betreffende tractorsluizen te Turkije en het invoeren van een weg voorbehouden voor het verkeer van landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. Ik geef terug het woord aan Frederik.
Ja, dank u. Omdat er overlast van slipverkeer was in de wijk Turkije, heeft de gemeente samengezeten met de buurt om ingrepen te bespreken die de verkeersveiligheid daar kunnen verbeteren. Er werd toen voorgesteld om een proefproject te doen met tractorsluizen. Na een proefperiode bleek dat de voordelen voor de baathebbenden groter zijn dan de nadelen voor de niet-baathebbenden. En op vraag van de landbouwsector werd beslist om slechts 1 slag tractorsluis te voorzien, ongeveer in het midden tussen de verbinding Turkije-Omgangstraat, in plaats van de 2 uit de proefopstelling. Deze verbinding wordt daarmee enkel toegankelijk voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en speedpedelecs. Auto's mogen en kunnen daar dus niet meer rijden. Er komen aangepaste verkeersborden en de snelheid is beperkt tot 30 km per uur. Deze maatregelen gaan ingaan op 14 mei 2025.
Zijn hier vragen of opmerkingen over? Ja, Steven.
Worden er ook maatregelen getroffen omdat de mensen die toch door zouden willen rijden, niet in het land rijden?
Het is halverwege dat, en daar is er redelijk niveauverschil links en rechts, waardoor dat
onmogelijk
achteruit
is,
rijden zal zijn. Ja. Ja. En dat is op vraag van de landbouwsector, dan moet er langs de zijkant geen boordsteen gezet worden als uw machine wat breder is. Ja, het zijn er daar zo.
Die sluizen die zijn waarschijnlijk genormaliseerd.
Zal
er bij de markering, bij de
bocht
die gezet wordt, de hoogte van die sluizen aangeduid
worden? We kunnen dat doen, ja. Het is 25
centimeter. En die een tractor, die een landbouwvoertuig tegenover de andere is slaag, is
hoger. Net als
vloeien
is
ook geen probleem. Want
die is
van
30
centimeter van de grond.
Ja, maar het is 25, dus ja. Ik denk dat wel... Het is in andere gemeenten... Dat dat ook gebruikt wordt.
En dan nog een vraag erover. Die ruimteverkavelingswee, onder welke verkeersreglement, verkeerswegcode, valt dat? Ik vind dat er zeer gevaarlijke punten zijn. Ik persoonlijk doe nu veel de Bakkersbos.
Ja. Ja.
Verbinding Wetstraat en ja. Polandstraat. Want je bent aan de Polandstraat goed, zit er in een bocht. En komt er dan een ruiterkabingsweg op uit? Ja, het zal wel een keer pas, maar wie heet er de voorrang? Is daar de...
Voorrang van rechts.
Voorrang van rechts toegankelijk?
Als er geen borden staan, is voorrang van rechts, ja. Het is een openbare weg. Ja.
Het is een openbare weg, maar hier is niet aan de.
Hoe bedoel je dat? Ah, het staat geen verkeersborden. Ja. Dan is het voorrang van rechts.
Dat is een algemene regel, maar als er geen borden staan, dan wordt er voorrang van rechts verleend.
Ja, ik heb vandaag besproken bij mensen die geconfronteerd zijn met in ieder geval, in dergelijke zaken wordt de zaak verkeerd. Denk geen mensen. Dus de regio
thuis. Ik ben natuurlijk geen politierechter of ik weet niet wat dat daarin beslist wordt eigenlijk. Dat kan natuurlijk.
Ik vind dat een andere uitverkavingsweging, 45 december, die zijn vertrokken van een aardappel. Nu krijg ik aan de kering die niet graag is geweest. Ik noem dat de lesbomen. Wie hoort dat jullie dat moeten zijn? Dat is vandaan de Keistraat richting Molen, ten mensen. Die is niet graag bij de Keistraat voor de Waag in Middel. Die is nu altijd Aardeweg, Lichtjes.
Ja, ja.
Okay.
Goed, maar ik dacht eraan, voor mij moet er geen bomen komen. Want er is misschien een kleine kost. Bij dat punt, die belangrijke punt, is het er niets mogelijk van op de grond te zetten en die duidt op de dienstvoorgang. Hij heeft geen voorgang. Nee. Ja, een voorgangsteen voor de landen te doen.
Ja, ik wil het advies vragen aan de politie, maar ik denk dat ik
het
wel kan.
Ik hou erin.
Ja.
Nu nog een vraagje. Ik zou toch willen dat het er nu net een sluis weggemaakt wordt van die boerderstraat.
Ja, ja, maar kunnen we dat misschien houden voor de mondelinge vragen straks, Mark? Ik zou graag het punt verder afwerken eigenlijk. Dus kunnen wij nu dit aanvullend politiereglement goedkeuren? Kom op voor Markedal.
Ja, akkoord.
CD&V Markedal.
Akkoord.
N-VA Markedal is ook akkoord. Het volgende punt 16 is opnieuw een aanvullend politiereglement betreffende het instellen van een zone verboden doorgang uitgezonderd plaatselijk verkeer te Turkije. Schieten, ja. Frederik.
Dank u, voorzitter. De gemeenteraad koorde in 2015 het aanvullend verkeersreglement goed, waarbij Turkije werd aangepast tot een zone verboden doorgang uitgezonderd plaatselijk verkeer en achteraf ook uitgezonderd schoolbussen. Anno 2025 is de passage van schoolbus al even niet meer van toepassing. En daarnet hebben we een aanvullend politiereglement voor een tractorsluis goedgekeurd. Bij gevolg wordt voorgesteld om deze zone verboden toegang uitgezonderd plaatselijk verkeer te wijzigen van heel Turkije tot Turkije zonder de doorsteek waar die tractorsluis komt.
Iedereen akkoord? Geen vragen over? Dan kunnen we dit punt eventueel ook goedkeuren. Kom op voor Markedal.
Akkoord.
CD&V Markedal.
Akkoord.
En N-VA Markedal gaat ook akkoord. Ik wil hier nog bij vermelden dat een afschrift van deze bepalingen ter kennisgeving zal worden overgemaakt aan de politiezone Vlaams-Ardennen, het wijkcommissariaat Markedal, de hulpverleningszone Vlaams-Ardennen en de FOD Justitie. Oké, dan kunnen we nu overgaan naar een aantal punten
Die betreffen de ontwerpacties, goedkeuringen van de ontwerpactes voor de verwarming van percelen voor grond voor openbaar nut, voor het realiseren van de wegenis- en rioleringsproject Maria Borre, Steenbeek 3, Stationsberg. Dat gaat over punten 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 23. En ik stel voor dat we deze punten allemaal samen laten uiteenzetten door de schepen met Frederik en dat we dan per inneming de goedkeuring gaan vragen.
Ja, dank u, voorzitter. In het kader van het kasseidossier rioleringsproject Maria Borre Steenbeek 3 Stationsberg dienen een aantal gronden te worden aangekocht door de gemeente. Deze aankopen zijn nodig voor het herprofileren van grachten of voor het plaatsen van het pompstation. De gemeenteraad keurde in de zitting van 28 februari de zaak van bewegen al goed. Nu worden de middellijke aankopen van de gronden en pachtverbreking goedgekeurd. Ik ga ze allemaal overlopen. Agenda punt 17 was akte-inneming 1. Dat was een oppervlakte van 91 vierkante meter voor een vergoeding van 907 euro. Agenda punt 18 is pachtbeëindiging voor inneming nummer 2. Heeft een oppervlakte van 116 vierkante meter en de vergoeding daarvoor is 75 euro. 19.19, akte-inneming 2, is de inneming van inneming 2, een oppervlak van 116 vierkante meter ook, en de vergoeding draagt daar 1083 euro. Agenda puntje 20 is de akte voor inneming 4. Inneming 4 heeft een oppervlakte van 24 vierkante meter en de vergoeding voor deze aankoop bedraagt 247 euro. Agenda punt 21 is de akte voor inneming 3, 5, 6 en 7. Deze inneming neemt een oppervlakte van voor 3, 203 vierkante meter, voor 5, 104 vierkante meter, 6, 209 vierkante meter en 7, 105 vierkante meter, dus samen 621 vierkante meter. De vergoeding voor deze aankopen bedraagt 6.186 euro. Dan agenda punt 22 is akte inneming 9. Die heeft een oppervlakte van 102 vierkante meter. De vergoeding voor deze aankoop bedraagt 1047 euro. Agenda punt 23 is de akte voor inneming 11 en 12. Inneming 11 is 106 vierkante meter, 12 101, samen 207 vierkante meter. En de vergoeding voor deze aankoop bedraagt 2201 euro. Dat zijn alle innemingen die nodig waren voor het project Maria Borre Steenbeek 3.
Oké, ik ga ze dan één voor één dus overlopen. Zijn er nog iets te vragen over?
Wel, onze vroege collega Herma van Boos zou het er wat moeilijk mee hadden. Bon, je kunt er niet aan uit. Het is spijtig genoeg weer landbouwgrond, veronderstel.
Ja, maar het is... Ja.
Heb je een idee over welke totaaloppervlakte dat gaat? Heb ze er misschien een detail genoemd?
Ik kan het hier wel uitrekenen, als je dat wilt. Een calculator. Het zit heel iets bij het hoofd. Dat is vooral, het zijn er nu grachten die ook al op eigendom van de landbouwers liggen, maar dat is ook niet kunnen gebruiken. Dus, en om dat te regulariseren en die grachten te verbreden, is er extra ruimte nodig. Tegenwoordig, als je een infrastructuurwerk doet, moet je water infiltreren en opslaan. Dus dat zijn... Ja. En het moet een open bufferbekken zijn tegenwoordig, dus dat is de enigste oplossing als er wegenswerk gebeuren om...
De man van het studiebureau heeft hier al enige gemeenteraad terug een timing opgegeven. Kunnen jullie er iets over zeggen? Wanneer zou
5 mei. Volgende week starten ze.
Start?
Ja, halverwege de Maria Borre.
Oké.
Dank u voor de lichting.
Oké, dan gaan we nu overgaan tot de stemming eigenlijk. Punt 17 betreft de verwerving van perceel nummer 1. Kunnen we dit goedkeuren? Kom op voor Markedal.
Oké.
CD&V Markedal.
Oké.
En N-VA Markedal akkoord. Punt 18 betreft de pachtbeëindiging van perceel 2. Kan dit worden goedgekeurd? Kom op voor Markedal.
Akkoord.
CD&V Markedal.
Akkoord.
N-VA Markedal gaat akkoord. Punt 19 betreft de verwerving van ditzelfde perceel 2. Kan dit worden goedgekeurd?
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
N-VA Markedal akkoord. En dat punt 20 is inneming van perceel nummer 4. Kan deze worden goedgekeurd? Kom op voor Markedal.
Akkoord.
CD&V Markedal.
Akkoord.
N-VA akkoord. Agenda punt 21 betreft inneming nummers 3, 5, 6 en 7. Kunnen we ook deze goedkeuren? Kom op voor Markedal.
Akkoord.
CD&V Markedal.
Akkoord.
N-VA Markedal. Akkoord. We zijn er bijna. Punt 22, de inneming van perceel 9. Nieuw vraag ik de goedkeuring. Kom op voor Markedal.
Akkoord.
CD&V Markedal.
Akkoord.
N-VA Markedal gaat akkoord. En tenslotte de laatste inneming, dat is die van perceel 11 en 12. Kom op voor Markedal.
Akkoord.
CD&V Markedal.
Akkoord.
N-VA Markedal akkoord. Oké. Nou, deze agendapunten komen tot het laatste openbare agendapunt. En dat zijn de mondelinge vragen en mededelingen. Zijn er vragen? Ik heb Mark, ik heb William, ik heb Steven en ik heb Leen. Oké. We gaan in die volgorde beginnen, Mark.
Oh, heel kort. Ik had graag geluisterd naar de timing, de stand van zaken in verband met spaarbekken, opvangbekken. Ik heb gehoord in de debatten van de provincie, in de investeringslijsten, heb ik daar de naam horen vallen, Romansmolen. Was dat bedoeld op Markedal?
Ja, inderdaad. Dus je weet dat we nog wachten op 4 spaarbekken die moeten aangelegd worden. 1 dat wordt aangelegd door de Vlaamse overheid aan de Pauwelsbeek en dan 3 door de provincie. En ik kan zeggen dat wij gisteren een heel constructief overleg gehad hebben met gedeputeerde Joke Schouwvliegen, die ons verzekerd heeft dat dat voor de provincie echt wel een prioriteit is, die zich ook bewust is van de personeelsdruk die er zit op die dienst. En het is zo dat inderdaad de deputatie heeft beslist om 4 prioriteiten naar voren te schuiven. De andere 3 ken ik niet, interesseren mij ook minder. Maar 1 daarvan is dus de aanleg van de GOG's en een oplossing voor de waterproblematiek. En Markedal zit daar inderdaad in. Dus wij leven opnieuw op hoop dat daar vernieuwde energie ervoor zal zorgen dat die er komen.
Een eerste vraag, een tweede vraagje. Ik hoop dat er met de provincie, want men verwijst altijd naar de provincie. Ik hoop dat er een oplossing mag komen in samenwerking provincie met de gemeentebestuur met het waterprobleem in Terbeke.
Dat is een moeilijker. In die zin dat dat al vaak aangekaart geweest is. Maar misschien met de hele laatste stand van zaken, want daar ben ik niet van.
Ik heb dat een aantal maanden al terug doorgegeven aan de diensten van waterbeleid van de provincie om die beek te ruimen. Wij gingen dan kijken om die doorsteek onder de straat te vergroten.
Die is intact, vergroot, dat is niet nodig. Die gracht moet eruit. En die bomen die in die gracht staan, moeten eruit.
Ja.
Ik weet zeker, stuurt er een goede man of 2 naartoe van de gemeente, ze gaan er een halve dag werken en heel het probleem is opgelost. Ik weet niet, vraag de toelating of dat het jullie mogen doen, dat het opgelost is.
Ja, maar we zitten dus ook beperkt met werkmensen. We hebben een AWV dat er werk niet doet, dat ook allemaal zo moeten doen verhelderen. Als het provincie er werk ook allemaal moeten doen, dan vragen.
Geef het dan uit, Frederik.
Ja, en de rekening doorsturen naar de provincie.
Dat zal geen grote kost zijn.
Nee.
Dat is geen halve dag werk. Een goede machinier erop, kraan en vervoer. En
maar de provincie
nu
had
is het moment.
Ze hadden een raamcontract met een aannemer waar ze problemen mee hadden. Dat zou nu oplost zijn. Ze gingen kijken over meerdere aannemers uit de gemeente zelf die korter op de bal konden spelen. Maar ik heb er nu de laatste feedback niet meer van gekregen.
Garandeer ik dat met de eigenaar er op het terrein te mogen, zullen geen probleem hebben. Die wacht erop trouwens. Maar die heeft er ook voordeel bij dat gebeurt.
Ja. Ik zal nog een keer navragen hoe dat daarmee zit.
Oké, dank u wel.
William?
Ik Ja, dank u voorzitter. Ik heb een vraag voor de schepen van landbouw omtrent de validatie van de grachtenkaart. Kom op voor Markendal maakt zich ernstige zorgen over het lopende initiatief rond de validatie van de grachtenkaart die is opgelegd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Deze kaart, samengesteld via artificiële intelligentie, zonder terreinwaarneming en gebaseerd op 10 jaar oude gegevens, bevat volgens landbouwers tal van fouten, bijvoorbeeld holle wegen en ploefvoeren, die soms als grachten worden aangeduid. Hoewel beweerd wordt dat de kaart louter informatief is, leert het verleden ons dat dergelijke kaarten later wel een permanente realiteit worden en degelijke verstrekkende juridische gevolgen kunnen hebben. Alhoewel de deadline voor de validatie van de kaart werd verschoven van 25 april 2025 naar 30 november 2029, wat de haalbaarheid en correctheid alleen maar te goede komt, vrezen wij dat dit initiatief niet alleen een grote administratieve last zal betekenen voor onze gemeente, maar vooral dat landbouwers extra verplichtingen zullen opgelegd worden, dat dit een bijkomende onzekerheid voor de landbouwers creëert en dat de grachtenkaart een ernstige bedreiging kan vormen voor de rechtszekerheid en het voortbestaan van lokale landbouwbedrijven. Het is dan ook niet meer dan logisch dat onze Markendalse landbouwers zich ongerust maken over dit initiatief van de VMM. Kom op voor Markendal roept op tot uiterste voorzichtigheid, transparantie en inspraak vooraleer dit dossier verder wordt behandeld. Daarom deze vragen aan de schepen van landbouw. Ten eerste, hoe zal het gemeentebestuur ervoor zorgen dat eigenaars en de betrokken landbouwers inspraak krijgen in de validatie van de grachtenkaart vooraleer deze definitief wordt overgenomen? Ten tweede, zal de gemeente extra maatregelen nemen om fouten en onnauwkeurigheden in de kaart grondig te controleren, zodat toekomstige juridische en economische gevolgen voor landbouwers vermeden worden? En als laatste, is de gemeente bereid om bij de hogere overheid aan te dringen op duidelijke wetgeving en garanties, zodat deze grachtenkaart niet, zoals bij eerdere kaarten, op termijn toch rechtsgevolgen krijgt zonder openbaar onderzoek?
Oké, dank u wel voor uw vraag. Ik kan u al onmiddellijk een stuk geruststellen. Wij delen dezelfde bezorgdheid, dus het verhaal van de grachtenkaart is inderdaad ook tot bij ons gekomen. Ondertussen zijn onze diensten daar ook volop mee bezig. En het klopt inderdaad dat de deadline is uitgesteld. Dat is langs de ene kant goed nieuws, want de tijd was heel kort. En dat gaat toch wel over een heus iets wat moet bekeken worden. Langs de andere kant speelt daar inderdaad het gevaar in, ook al is die deadline opgeschoven, dat er toch op een bepaald moment iets mee zal gedaan worden, ook al wordt er nu beloofd dat dat geen verdere gevolgen zal hebben. Nu is het zo dat de diensten daar zelf op dit moment al in een eerste fase mee bezig zijn om die grachtenkaart te doorlopen. We zijn er ons ook van bewust dat dat met het artificiële intelligentiemodellen enzovoort gebeurd is, dus dat daar inderdaad wel heel wat fouten in zitten. En we weten ook dat dat naar onze eigen landbouwers toe, dat dat natuurlijk geen goede zaak is en dat dat ook wel gevolgen zou kunnen hebben, ook al zegt men dat dat nu niet het geval zal zijn. Er zijn zelf ondertussen ook al contacten geweest met de landbouworganisaties, die ook heel bezorgd zijn daarover. En ik kan u ook al meedelen dat wij ook vanuit het gemeentebestuur ook effectief van plan zijn om met de landbouwersorganisaties, met de landbouwers ook zelf aan tafel te zitten. Omdat dat natuurlijk de mensen zijn die het terrein het best kennen en die eigenlijk ook het best kunnen beoordelen in, of het al dan niet over een gracht gaat. Dus kort samengevat, men is er mee bezig. Er is tijd, maar we laten het niet liggen. Op dit moment is dat aan de gang. En we gaan op korte termijn, als we ook zelf eerst even erdoor gegaan zijn, ook zeker de botten aantrekken, de boer opgaan en de landbouwer ook mee aan tafel zetten. Zodanig inderdaad dat we niet iets gaan laten passeren dat in de toekomst wel eens nare gevolgen zou kunnen hebben voor de sector. En dan om op uw vraag te antwoorden naar de hogere overheden toe, denk ik dat wij als landbouwgemeente het ons zelf verplicht zijn om inderdaad daar alles goed in de gaten te houden. En als inderdaad zou blijken, na analyse van die kaarten, dat er toch heel wat in zit dat niet oké is, dat we daar zeker ons uiterste best voor gaan doen om naar onze hogere overheden te stappen en daar de kat de bel aan te binden. Ik hoop dat dat een voldoende antwoord was op uw vraag.
Ja, dank u wel.
En dan was Steven nog met een vraag.
Ja, de vraag is eigenlijk gewoon een kleine suggestie. Bij de laatste werken aan de N454 of N425 aan Moederstine is de omleiding gezonden langs Koekammerstraat, N8, Bosgatstraat, Kapperij en zo weer terug naar de N457. Terwijl er al wat structurele problemen zijn aan het wegdek en vooral de brug over de beek, is mijn suggestie om volgende keer dat daar werken zijn, ook de marketten in te schakelen als omleidingsweg. Dus gewoon in twee delen werken, dat het verkeer toch wel wat gesplitst wordt. Dat niet alles langs de Bosgatstraat en de Kapperij moet gaan. Dat is alles.
Het was op advies van de politie dat dat langs daar gestuurd geweest is. Dus.
Ja, maar ja. Het zou eventueel wel wat kopzorgen voor die mensen kunnen verminderen.
Oké, en dan was er nog een vraag van Leen, dacht ik. Leen?
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een vraag voor onze schepen van landbouw. In het voorjaar zien we gelukkig weer hier en daar hele kuddes grazend rundvee. Een idyllisch mooi fenomeen in ons prachtige landschap. Ik ben heel blij dat er nog moedwillige en strijdvaardige landbouwers zijn die in tijden van druk, enorme druk op de veeteelt, toch nog aandurven om te zorgen voor eten op ons bord. Het is allemaal heel mooi. Het is natuurlijk niet zonder risico voor dier en bijgevolg ook voor de landbouwer. Ik wil het eigenlijk voornamelijk hebben over een Neospora-bacterie. Ik ga de technische uitleg zo kort mogelijk houden. Koeien kunnen besmet worden door de Neospora-bacterie. De besmetting van een rund met de Neospora-bacterie wordt veroorzaakt door een contact met uitwerpselen van een hond. De besmettelijke Neospora-eitjes in de hondenuitwerpselen kunnen heel lang overleven. Ook in voederkuilen, waar gras is ingekuild, of eigenlijk ook in mestputten. Het gevolg van deze besmetting is helemaal niet min. Een drachtig rund kan haar ongeboren kalf verliezen, met alle inkomens verliezen ten gevolge voor de landbouwer. In het beste geval overleeft het ongeboren kalfje toch wel de besmetting, maar wordt dit of zijn of haar beurt eveneens een besmet rund. Een besmet rund kan ook nooit meer verkocht worden. Neospora is namelijk een koopvernietigend gebrek. De enige methode om niet in de vicieuze cirkel terecht te komen is het dier vroegtijdig opruimen. Hoe kunnen we eigenlijk zorgen dat die besmetting eigenlijk niet gebeurt? Een besmetting bij een rund kan helemaal niet worden bestreden. Er is geen enkele kans tot genezing. We zijn dus puur aangewezen op preventie. Preventie die er moet voor zorgen dat contact van vee met honden moet worden vermeden. Ook alle contact tussen hond en voer of drinkwater moet vermeden worden. Denk daar ook maar aan de periode van nu. Gemaaid gras wordt ingekuild, dient voor wintervoer. Dus het is ook wel heel belangrijk dat men daar aandacht voor heeft. Het lijkt me dan vooral aangewezen dat er eigenlijk een duidelijke sensibilisering of informatiecampagne moet komen naar de burger. De burger is meestal in totale onwetendheid en zich van ook helemaal van geen kwaad bewust. Ik denk daarmee ook bij na dat eveneens het probleem van zwerfvuil, dat we die misschien ook op een gelijkaardige manier kunnen aanpakken. Jaarlijks sterven er honderden koeien aan zwerfvuil. Plastic en drankblikjes, glas of harde voorwerpen kunnen de maagwand verboren of een bloedvergiftiging veroorzaken. Dit met de dood tot gevolg. Vandaar eigenlijk een suggestie om een beetje een preventiecampagne uit te werken door middel van infoborden of sociale media of een publicatie in ons boekje Publiek om eigenlijk onze burgers hierop attent te maken. Dank u wel.
Oké, dank u wel, mevrouw Achterhalen, voor uw vraag. Hele waardevolle vraag. Het is mij niet onbekend. Ik heb het ook al een aantal keren of al vaak gehoord. Heel specifiek dan uw vraag op vlak van loslopende honden op landbouwgrond. Inderdaad, de economische risico's voor het landbouwbedrijf zijn niet mis. U heeft heel mooi uit de doeken gedaan wat dat dan betekent. Ik denk dat we dat allemaal wel begrepen hebben. En dan is er, daar ben ik het misschien wel mee eens, denk ik vaak de onwetendheid van de burger die dat misschien niet kwaad bedoelt en denkt dat het geen kwaad kan. En inderdaad, als de burger onwetend is, moet hij geïnformeerd worden. En dan kan de gemeente zeker wel die rol als communicator op zich nemen en daarvoor gaan sensibiliseren. Ook wat betreft zwerfvuil trouwens, dat is net hetzelfde. Het is ook, denk ik, landbouwgerelateerd, dat is zeer belangrijk. Daar zijn er enorme risico's, maar ook breder gezien hoor ik toch soms wel dat baasjes soms niet altijd hun plichten nakomen en dat er de hondenpoep ook op openbaar domein hier en daar toch wel aanwezig is. En ook daar, het is de plicht van baasje om dat op te ruimen, maar ook daar, als die dat niet doet, dan is het ook weer aan de gemeente om daar in eerste instantie te gaan sensibiliseren. Dus inderdaad, nieuwsbrief, sociale media, maar ook misschien nog een iets meer uitgewerkte informatiecampagne daaromtrent kan zeker geen kwaad. En ik denk dat we als gemeentebestuur daar zeker willen in engageren. Het feit dat je nu de vraag ook stelt, genereert ook weer wat aandacht. Dus het is een zeer waardevolle suggestie die we zeker gaan meenemen. Dank u wel.
Oké. Ja.
Er zijn trouwens heel mooie infoborden dat de loslopende honden niet mogen met een hond, met een poep en daar.
Dat is goed.
Ik heb dat vroeger zelf ook al doorgegeven. Dat zou interessant zijn. Moest dat in de wandelwegen zijn? Want ik zie heel veel dat de honden de wandelwegen betreden, maar dat ze, als er open veld is, dat ze gewoon losgelaten worden. En dat kan dus niet.
Daar staan nogthans zware boetes op tegenwoordig. Dus goed. Mark, je had nog een laatste vraag.
Misschien om af te sluiten, zeer kort. Er is een oplossing voor de Boelaarstraat, maar ik vind het maar een flauwe oplossing. Mijn vraag is, wanneer had ik er degelijk werk gemaakt worden van het ontstoppen van die drainage op de Boelaardweg? De laatste slachtoffer van zaterdag namiddag ligt nog altijd op de intensief.
Het was wel een bord dat ze niet door mochten. Hè? Het stond al bord.
Toen
hè?
Al?
Ja.
Dat er was?
Ja, maar... Allee,
het stond C3, maar...
Maak het al gek van de koers, maar dan moet je zien dat zulke plaatsen toch niet terug te vinden zijn.
Het zijn...
Spiegelglad, hè?
Ja. Het zijn 3 of 4 plaatsen in Markendal waar dat er water van bronnen, of dat hem boven steken.
Drainage zit verstopt, hè, Frederik.
Ja.
Mark, we zijn direct maatregelen genomen. Ik heb daarover de pers ook gehoord. Het zijn direct maatregelen genomen. Er was een verbod om door te gaan. Hè. Men, als men dan toch doorrijdt, ja goed, als gemeente hebben we direct opgetreden. Er is ook zout op de baan gelegd om die algewerking tegen te gaan. Dus we proberen naar een definitieve oplossing te gaan. Maar sommige dingen kan je nu eenmaal niet in 1, 2, 3 oplossen. Hè. Er is een probleem, het is opgemerkt, er is opgetreden. En dat is inderdaad te betreuren dat daar nog een geval gebeurd is. Maar goed, als men de borden negeert, daar staan wij ook machteloos tegenover. Hè.
Ik was zondag ter hoogte van Sturbout. Ik was nogal haastig, maar ik heb er serieus moeten remmen voor een gebruiker van de fietssnelweg. Hè. Ook al staat het afgezet. Hè. Om u maar te zeggen, mentaliteit van de gebruikers. Oké, dank u. Ik hoop dat er daar snel een oplossing komt.
Goed, dan kunnen we hier de gewone openbare zitting afsluiten. Ik dank het publiek voor hun komst en interesse in ons politiek leven hier in Markendal. Ik zie jullie graag terug op de volgende gemeenteraad op 27 mei.